Welkom bij Verbindend Verder. Dat is een podcast over vondels. Ik ben Janne en ik werk op de Milieuboerderij. Dat is een dagcentrum van vondels. Dit jaar, 2025, vroegen Pieter en Lisbeth, dat zijn onze directeurs, of dat ik een keer bij hen op de bureau wilde komen, want ze hadden eigenlijk een heel speciale vraag. Oh, meer een opdracht voor mij.
Goh, vondels wil mensen met een beperking ondersteunen in het verder bouwen aan een goed leven. We bestaan met vondels dit jaar 10 jaar. En eigenlijk zou ik het leuk vinden dat jij, Janne, op pad gaat, eigenlijk op onderzoek, om antwoorden te zoeken op de vraag, wat betekent dit voor mensen om te bouwen aan een goed leven? En wat is dat dan, een goed leven? Dat gaat, denken we, een stuk over betekenis vinden, betekenis kunnen geven aan anderen en je omgeving. Maar wat is dat dan concreet? We willen daar graag, geen studie daar rond organiseren, maar we willen daar graag concrete menselijke verhalen over vertellen of in beeld brengen, zodanig dat dat ons ook kan inspireren. Wat kunnen wij leren van mensen met een beperking, van hoe dat ze in het leven staan, hoe dat ze dat vaak op een dappere manier doen ook. Wat kunnen we daaruit meepikken? Hoe kunnen we op onze beurt hiermee van betekenis zijn?
En eigenlijk is dat wel een bewuste keuze om die in een podcast te maken. We denken dat luisteren naar verhalen heel toegankelijk is en dat we mensen kunnen inspireren met persoonlijke en echte verhalen zonder dat we zo echt belerend zijn of zonder dat wij als medewerker van Vondels vertellen wat dat eigenlijk is. Dus ik zou het heel tof vinden, moest je echt op zoek gaan naar die persoonlijke verhalen en dat we daarmee kunnen vertellen wie is Vondels, wat hebben we de voorbije 10 jaar gedaan. En zo'n podcast is natuurlijk ook wel handig. Die is duurzaam. We kunnen hem nog opnieuw gebruiken. Ik denk dat we mensen kunnen blijven inspireren.
Vondels probeert zoveel mogelijk nabij en gastvrij te zijn. Maar, ja, ik werk wel op de Milieuboerderij. Ik weet hoe dat wij dat doen. Ik weet niet hoe dat ze dat bijvoorbeeld doen in de woonvorm, want daar is dat ook echt heel belangrijk. Dus ben ik op de koffie geweest bij een deeltje van de familie van Christine Barbry. Christine Barbry woont residentieel binnen Vondels in Ieper. Het was een heel gezellige voormiddag bij die familie in West-Oeter. Je zult het ook horen op de opnames, met een potje koffie en zo. We zaten met een grote bende aan tafel, we waren met 6. Er was Jan.
Ah, ik zei Jan, broer van Christine. Ik zit de 4e in de reken, van 10e.
Els.
Ik zit de 9e in de reken, haar laatste. Jongen of Christine. Ik zit
Katrien.
De 5e in de reken.
En ook schoonbroer Roland en schoonzus Ingrid, die waren ook aanwezig.
Ik zie niet rechtstreeks familie van Christine, maar... kennen ze dus al, ja, ik al 50 jaar.
En andere activiteiten zijn ze meestal ook van de partij.
Het gezin Barbry, dat is eigenlijk een stif groot gezin.
We zijn dus met 10. De oudste, Greta, is helaas gestorven in een ongeluk. Dan hebben we Ria, Geert. Dan hebben we mijzelf. Dan hebben we Katrien natuurlijk, mijn vriendin de ogen. Ja. Dan de volgende in de rij is dus Christine. Ja. En dan hebben we Joris. Dan Stefan is helaas ook gestorven aan de ziekte. Dan hebben we Els, die woont in Brugge. Die haar met haar en Bruno. Mm-hmm. En dan tenslotte Annelies. Dus samen zijn we met 10. Wij sliepen bij ons thuis met 13. Onze tante, tante Cecile, die alleenstaande was, kwam altijd bij ons slapen, bij ons thuis, met de nodige hilariteit natuurlijk. We hebben, ja, ik mag niet zeggen dat we ze gepest hebben, het was het toch soms niet ver van.
Christine groeide dus op in een heel gezellig gezin. Papa Flor Barbry was koster en mama bleef thuis om voor de kinderen te zorgen. De broers en zussen hebben niet echt een onthoud van, kijk... we zijn eigenlijk opgegroeid met een zusje met een beperking.
Ja, daar werd toen niet echt niet over gesproken. Ja. Nee, ja.
Christine dus was een beetje anders.
Een beetje trager. En op school ook, maar eigenlijk in het begin van de schoolcarrière ging dat redelijk vlot. Dus dat was niet echt opmerkelijk minder. Ja.
Ik had het gevoel dat moeten dat mijn ouders waren en dat ze... Allee, op een bepaald moment kon ik als jongere meer of dat ze ziek kon. Hmm. En toen was toen begon ze dan mee. Dat was like, normaal dat je er aan je ouder was, dat je er thuis ging en dat je getrouwd en aan weg was. Ze bleef thuis en we er weer nog ouder en we er mochten meer, we er moesten weggaan. Ze mochten niet mee, allee, ze moesten ze niet weggaan. Ze moesten toen mee, ze hadden vele mee geweest. Als ik goed ging met Bruno zelfs, moesten ze mee.
Ja, ja, ja.
Ze moesten me weer meenemen. Dat was niet ofzo zo gemakkelijk, maar goed.
Het is aan mijn tanden, hè. Zo niet.
En ze had wie, ja, chaperonnen mee aan. Oh, hè? Ja.
Want er geen tekening
zien. Nee, er geen tekening.
Ze werd gezet als chaperonnen.
Ja, maar ja, dat was nooit ook, ik was nooit.
Dat was wel een beetje, en je voelde toen ook, like, aan de kleerjongens kwamen. En ze begon, ze er, like, bij iedereen in Oudenvillo. Maar in Oudenvillo, ze er moesten op straat erin. En Christine mocht en Julian op straat erin. Dat had wel moeilijk of voor een Europeen. Hoe ouder dat ze wordt, dat ze werd, hoe duidelijker dat was, dat er, ja, dat moeilijker was. Dat, allee, en dat ook ja,
dat
keer probleem gaf.
Ja. Op jongere leeftijd was er ook een zekere evolutie. Nog naar boven toe, maar dan werd gestagneerd. En toen kwam dat verschil veel groter in.
Ja.
Ze daar zelf mee om reageerde ze daarop?
Kwaad.
Ja, opstandig.
Kwaad.
Ja. Kwaad. Ik heb op dat moment wel een beetje een probleem geweest.
Ten alle moment.
Ja, dat ze zeer opstandig was.
Dat zat ik weggelopen ook. Ja.
Ze was in woorden van het Franse, ja. Een boucher.
Een boucher van Meulen. En ze zweerde van. Ja.
Ja.
Ik heb samen met Lara en Heidi van onze sociale dienst naar het gesprek met de familie geluisterd. Wat dat zij hier aankaarten, is iets wat wel vaker voorkomt en waarin dat Vondels, indien gewenst natuurlijk, ook wel families tracht te ondersteunen.
Ik heb zo'n netwerk waar dat de ouders hetzelfde vertellen. Want als de cliënt klein was... Toen was dat allemaal geen probleem. Hij groeide op met zijn broer, dat was nog geen probleem. Totdat de broer een eigen gezin begon te stichten, met eigen kinderen. En toen kwam het grote verschil tussen de kleinkinderen en de eigen zoon, neefje eigenlijk. En dat maakt het wel heel moeilijk, zowel voor de ouders, om die confrontatie te zien, maar ook voor de cliënt zelf. Want op een bepaald moment, je bent dan 40 jaar, zit hij dat te spelen met Lego-blokjes met de kleinkinderen. En dat is een heel confronterend moment voor de verschillende rollen.
Maar ik zie vaak in de aanmelding, wanneer komen ze naar ons, dat de ouders voelen van, ik begin op te geraken. Ik ken mijn rol als mama is niet meer tevreden zelf. Als rol met hulpverlener, of ja, ze voelen dat er nog net iets meer nodig is. Mm-hmm. Maar toen begint het proces maar. Het voelt toen al echt... Toen moet je stapje per stapje gaan kijken. Begin met een klein beetje ondersteuning. Kijken waar ik ga uitbreiden. Het is niet altijd evident die allemaal ver in de toekomst te kijken.
Zeker niet.
In 1986 sterft papa Flor Barbry in een zwaar verkeersongeval.
Ik ben naar Patendwet is. En Christine toen eigenlijk ook wel stief moeilijk had. Ik ben naar dat formaat toen ook... Allee.
Lastig.
Ja, stief lastig geweest dat... Maar ze zei toen eigenlijk ook niet veel van. Hè?
Nee.
Ze zei toen wel niet veel van ze.
Nee, maar nooit.
Maar ze klapte dat er wel met Greta van.
Ja.
Maar...
Het is ook een heel plotse verandering. Want ja. Het is dus een ongeval.
Dus Christine, je papa is plots gestorven.
Ja, is er een ongeval?
Ja, dat is een ongeval. Ja. Dus dat, je kon dat niet...
Ja.
Ze was niet voorbereid daarop.
Ja.
En die ze nu kennen en omlopen weten, als ze niet voorbereid is op iets... Dat veel moeilijker. Verandering zijn moeilijk.
Zo'n 12 jaar later krijgt de familie opnieuw te maken met een ernstig verkeersongeval. Dit keer zijn het Greta en de mama die betrokken zijn. Greta haalt het niet en de mama raakt zwaar gewond. Greta had eigenlijk altijd beloofd dat zij later voor Christine ging zorgen. Maar nu kon dat dus niet meer en moest er eigenlijk iets veranderen.
Niet lang voor het accident zei ma een keer tegen mij...
En dan was dat er al een
keer van Christine, zoals ze zien, niet beter naar Ripper gaan. Like Diane. Dat was lekker zo dat ze... En dan geven we dat er het wat ging gebeuren, ik weet het niet.
Dat ding begon nog halve dagen.
Ja.
Halve dagen daar naartoe gaan, en zo geleidelijk aan is dat.
Dus eigenlijk heel goed gaan.
Ja.
Bedoel, zijn dat heel voorzichtig.
Ja. Ja.
Beetje
ja.
Dan een keer.
Ja.
Van een halve dag naar een hele dag. Van een hele dag.
En dan een keer overnachten.
Twee overnachten.
Een weekend.
Na een tijd een keer.
Een weekend.
Eén keer overnachten. En dat was moeilijk.
Dat was iedere keer moeilijk.
Maar ze, ik vind dat ze dat wel heel goed gedaan hebben.
Ja. De ervaring zien wij heel vaak al. Wat zijn de noden? Wat zijn de mogelijke ondersteuning dat we kunnen bieden? Maar ja, dan moet je toch nog altijd weer een keer een stapje terugzetten en kijken, is de cliënt er al klaar voor? Is het netwerk er al klaar voor? En toen een beetje op tempo verder gaan. En heel goed aanvoelen van wat kan er al, wat kan er niet. Je plant al een keer een zaadje, je laat het alweer een keer los. Een beetje later kom je daarop terug. Het is wel een intensief proces, eigenlijk.
Eigenlijk, de rol van de sociale dienst is een groot stuk in verbinding gaan met de netwerken. Om toen in belang van de cliënt, maar ook in belang van de netwerken, en daarin te ondersteund voelen. Dat ze voelen van, ja, dat is hier gedeeld, we staan er niet alleen voor. Ook naar de toekomst toe is het ook nodig dat er administratief een aantal zaken in orde komen. Maar, en de ouders staan daar ook niet altijd bij stil. Dat is een persoonsvolgend budget. Moet navragen voor het wonen. En dan is het ook onze rol om daarin sterk te gaan motiveren om die aanvraag te doen. En daar zien wij heel vaak ook emotionele geladenheid bij de ouders om gewoon het administratieve luik in orde te brengen naar de toekomst. Omdat dat vaak de eerste stap is.
Wat heb je wel het gevoel dat je dat dus voelt?
Ja, ik ga een klein voorbeeld geven. Verleden week was het dus de feesten van... Dus, wie er worden daar, Jan en Ingrid worden daar, Geert en Frazet worden daar. Die zitten alles gewoon aan tafelen, dus het wist alleen aan het niet. En om een keer Christine weg, maar dan is ze naar het toilet. Hè. Nee, ze zat binnen, aan tafel,
met de
in de living, met een paar van de medebewoners. En dan weer dat ze uitbunt, dan kost er like,
Ja, maar dat is zo. Als je naar rust, doet,
het is waar.
Ze stapt in de auto, ze gaan naar binnen en ze gaan naar hun kamer.
Maar moet je
eigenlijk zwaar om te zeggen, Christine.
Zijn ik weg? Het is waar.
Als je niet moest zeggen, ze doen gewoon.
Ik kan me inbeelden dat dat voor de familie heel geruststellend is dat Christine zich dat zo thuis voelt. En ik vind eigenlijk ook dat dat wel komt door hoe dat Vondels zich georganiseerd heeft.
Er zijn ook heel veel evenementjes en feestjes in de dagcentra om de netwerken samen te brengen. Niet alleen om de cliënt te zien, maar ook netwerken onder elkaar, die verbinding aan te gaan. Omdat ze dan ook wel een beetje elkaar kunnen steunen. Van hoe loopt het bij hen er thuis? En hoe loopt het, hebben jullie al een navraag gedaan? Ze hebben dat wel nodig, zo die groep van lotgenoten om te kunnen klankborden bij elkaar, dat is wel een belangrijk moment. Dus Vondels probeert wel daarin te investeren en de mensen vaak samen te brengen.
Dus het is niet omdat Christine nu verhuisd is, bijvoorbeeld, dat daarom een totale omslag is van netwerk niet meer betrekken. En het is eigenlijk...
Integendeel, waar dat we kunnen, proberen we echt te blijven samenwerken met het netwerk, te stimuleren dat het netwerk betrokken kan blijven. Maar altijd natuurlijk in dialoog. He. Het ene netwerk heeft daar andere behoeften in. De cliënt kan daar andere behoeften in hebben. Maar we blijven eigenlijk altijd wel in dialoog gaan om te kijken van hoe kunnen we dat hier eigenlijk zo goed mogelijk laten verlopen.
Dus het netwerk is eigenlijk altijd welkom?
Ja. Ik denk dat een beetje ook de sterkte is van onze residentiële woonvorm. Zo die laagdrempeligheid. Meestal bij ons werk hier op voorhand, maar eigenlijk mag iedereen daar langskomen. we kennen het netwerk ook goed. Ja, dat gebeurt like, spontaan wel. Mm-hmm. Ja.
Niet alleen in het woon, maar in de dagcentra zijn ze eigenlijk ook altijd welkom. Hè? Als ik wel kom kijken wat dat een zoon of dochter aan het doen is. Of voor een gesprek aan te gaan met de begeleider of iemand van de sociale dienst. Eigenlijk zijn ze altijd... Mm. Ja.
Het heerst wel een open sfeer eigenlijk.
Ja.
Net zoals de vorige keer eindigen we deze aflevering met een live verslag van sterspeler Michael Bolijn vanuit de Special Olympics in Kortrijk. Hey.
Hallo.
Hallo Michael.
Hoe is?
Hoe dan met u?
Ja, ik zit nu buiten het dorp.
Ja?
Ja, dus kan je mijn interview doen. We hebben wat in de namiddag verloren. De laatste match hebben we om 10-0.
10-0?
Ja, en nu staan we in het klassement.
Je staat een tweede?
Ja.
Mooi. Hey, goed hè?
Ja, ik heb staan. Weet dat we bijvoorbeeld aan morgen kwam Chris wel heel supporters best. En Celine was hier ook de koning.
Ik kom morgen ook, hè?
Ah, ja. We kunnen een interview doen achter de plein of achter de match.
Ja. En wanneer speel je morgen? Hoe laat?
Rotterdam.
Laatste
match.
En wanneer is de laatste match morgen?
Nou, ik weet het even niet.
Je speelt ook in de middag?
Ja, één match basically.
Allee. Wow, 10-0.
Ja.
En hoe is het?
Je kort mijn baan, maar bijna ze allemaal naar mijn jeugdbedrijf wel.
Ah, oké. Okay. Dat is goed. Merci voor de baan, hè. En proficiat.
Ja, merci.
Bye.
Bye.